Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. 86, het zesde vers. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek De Openbaring van Johannes en daarvan het eerste hoofdstuk. Ik herhaal Openbaring 1. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 136 vers 6. De aarde hief uit der wateren schoot zich omhoog, toen God gebood, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Na het schriftlezen wordt u een gedeelte gelezen uit de Dordtse leerregels, en wel uit hoofdstuk 5, de artikelen 6 en 7, de artikelen 9 en 10 van de Dordtse leerregels, dus hoofdstuk 5, artikel 9 en 10, wordt u gelezen. Spreek er nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Van Johannes, het eerste hoofdstuk. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde, hem, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen 2 snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Lezen we nu uit de Dordtse leerregels het 5e hoofdstuk, de artikelen 9 en 10. Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn, en ze zijn het ook, naar de mate des geloofs, waarmede zij zekerlijk geloven dat ze zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. En dien volgens spruit deze verzekerheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Uit het getuigenis des Heiligen Geestes, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen God zijn. Eindelijk, uit de ernstige en heilige oefening van een goede consciëntie en van goede werken. En zo de uitverkorenen Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mits schades dit onbedriegelijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 92, vers 1, 2 en 3. Laat ons de rustdag wijden. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gedien heiligt. We hebben net gehoord uit Openbaring 1 dat Johannes op de dag des Heren in de geest was. Dus ook de Nieuwtestamentische gemeente kende een rustdag. En het is goed om daar vanmiddag rond uw rustdag een ogenblik uw aandacht te vragen. En we doen dat aan de hand van de Heidelberger Catechismus. Zondag 38 zullen die vraag en het antwoord eerst samen lezen. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik in de tweede plaats inzonderheid op de Sabbat, dat is de rustdag, tot de gemeente Gods naast te komen, om het woord Gods te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Het gaat over de rustdag. Gedenk de Sabbatdag. En ik wil eerst een tijdje met u stilstaan bij het Bijbelse gebod en hoe we nou eigenlijk aan die rustdag zijn gekomen. En wat het eerste gebod, zoals dat dan staat in de 10 geboden, wat dat betekent. En in de tweede plaats wil ik dan nagaan wat de bedoeling is, hoe de Heidelberger dat dan verder uitlegt. Dus het gaat over de letter van het gebod en de betekenis van het gebod, van het vierde gebod. Gemeente, de rustdag, gedenk de Sabbatdag dat gedien heiligt. U weet dat in Genesis staat, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. En wij leven dus in een geschapen werkelijkheid. En dat is niet moeilijk om dat te onderkennen, want als je de werkelijkheid gaat bestuderen, dan vind je daar een orde in. Het is niet zomaar een beetje bij elkaar geveegd gebeuren. Nee, in die werkelijkheid van onze geschapen wereld, daar zit een orde. Als je steen neemt en je laat hem vallen, dan valt hij naar beneden. Overal op heel de wereld vallen stenen naar beneden. Dat komt door de zwaartekracht. Dat is een orde die is aangebracht in onze schepping. Een lamp die schijnt. Een licht, het is een deeltje en dat heeft een bepaalde snelheid. En overal in het heelal is die snelheid van het licht precies hetzelfde. Hier in Nederland, maar ook ergens anders in het heelal bij de zon en zo. Overal is die snelheid van het licht exact hetzelfde. Dat noemen we de natuurlijke orde. Dus deze schepping kent een natuurlijke orde. En als je die natuurlijke orde bestudeert, dan zijn er allerlei hele grote en belangrijke dingen in te ontdekken. En dan kom je al snel tot de gedachte, wie heeft dit toch allemaal gemaakt? Nou, dat is God. God heeft deze hemel en aarde gemaakt. Je moet wel heel erg verblind zijn, wil je, als je die orde ziet in de schepping, niet zeggen van, er zal toch ook best een maker zijn die dit gemaakt heeft. Nou, naast die natuurlijke orde is er in de schepping ook een zedelijke orde. Er zijn mensen in de schepping, er zijn engelen. En God heeft aan mensen in zijn schepping een bepaalde orde gegeven, een bepaalde orde opgelegd. Dat noemen we scheppingsordeningen. En een van die scheppingsordeningen, dat is het huwelijk. En daardoor, door die scheppingsordeningen, geeft God dus, mag ik het een beetje eenvoudig zeggen, wat kleur, geeft hij inhoud aan zijn grote schepping, aan zijn bouwwerk. En probeert hij ook dat leven op de aarde, ook naar de zondeval, te ordenen. Ook zedelijk te ordenen. Dat is een orde van God, dat is huwelijk. Een andere ordening van God, dat is een rustdag. Als je zo naar de natuur kijkt, dan denk je, is die nou een rustdag nodig? Nee, misschien niet. Het zou mooi zijn als alles gewoon maar doorgaat. En we hebben tegenwoordig de 24-uurs-economie. Hè, dat mensen dus als soort machines de hele dag, het hele etmaal en 7 x 24 uur gewoon doormarcheren. Maar dat is niet normaal, gemeente. We hebben rust nodig. Dat leert onze natuur zelf al. En daarom heeft God ook in dat ritme van dag en nacht en in dat ritme van seizoenen ook een orde aangebracht. Dat is de rustdag. Dus je hebt de ordening van het huwelijk, de ordening van de rustdag. Dat zijn dingen die God aan de mensheid heeft gegeven, al voor de zondeval, en ze ook nog heeft gelaten. En door middel van die ordening, ja, beoogt God zijn eigen eer en het welzijn van u en van mij. Dus dat vierde gebod, dat is helemaal gericht op ons welzijn. Denk nou niet bij die rustdag dat dat iets is waarmee de Heer ons wil plagen en het ons moeilijk wil maken. Integendeel, de rustdag hebben we gekregen voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn. En we doen er goed aan om die dag ook te onderhouden. En dat is voor uw geestelijke gezondheid heel goed. Hoe komen we daar nou aan die wetenschap? Nou, eerst nog even iets anders. We weten in onze tijd dat de Satan probeert natuurlijk alles van God stuk te maken. Dat probeert hij door het huwelijk. Eerst heeft hij gezegd dat huwelijk is maar een boterbriefje. Dat was een jaar of 30 geleden. En tegenwoordig zegt de Satan het huwelijk, dat kan ook iets zijn van twee mannen, twee vrouwen enzovoorts. En iedere keer maar die aanvallen op dat huwelijk. Waarom? Het is een scheppingsorde. Het is van God aan deze schepping, aan deze mensenwereld gegeven. En daarom is de Satan er zo'n geweldige vijand van. Want als hij dat weg kan nemen, komt er natuurlijk chaos. Chaos in verhoudingen. Waar dat huwelijk niet meer is en mensen zomaar een beetje naar eigen inzicht gaan leven. Dan komt er gewoon een morele chaos. Hetzelfde met de rustdag. Kijk, de Heer heeft dat in zijn grote wijsheid aan de mensen gegeven. Er zijn er in de geschiedenis wel eens mensen geweest bij de Franse Revolutie. En die zeiden nou, één keer in de 10 dagen, dat is ook wel goed. Dat is een mislukking geworden, hoort er niks meer van. 1 in de 7. Scheppingsorde. Een zedelijke orde. En u begrijpt waarom de Satan probeert om die hele gedachte van die rustdag weg te vegen uit ons denken. Want dat is een aanval op God. En dat is eigenlijk ja, het creëren van de chaos. En daarom moeten wij goed onderwijs krijgen over de betekenis van die rustdag. Waar vinden we voor het eerst die rustdag in de Bijbel? Nou, die vinden we in Genesis 2. Voor de zondeval zijn we dan nog. Dan lees ik in Genesis 2, vers 1 tot en met 3. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer, als nu God op de 7e dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de 7e dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Dus daar ziet u de instelling van de rustdag. Had God dan rust nodig? Nee, we leren dat God toen ophield met scheppen. Nou, de schepping is wel de onderhouding, maar God is opgehouden met scheppen, alles in 6 dagen. En dan begint het grote werk van de onderhouding, van de voorzienigheid. En die 7e dag heeft God dus ja, zich bijzonder verlustig vermaakt in zijn werk, in de schepping. En in de mensen die hij had geschapen. Dus daar komt de rustdag vandaan. En later in de Bijbel, het boek Genesis is nog niet zo duidelijk, we komen 1 keer de gedachte tegen dat op de 7e dag iets bijzonders in de ark van Noach. Als Noach dan die duif uitlaat, dan weet hij wel al dat de toppen van de bomen boven het water zijn, maar dat mag hij er nog niet uit en dan moet hij 7 dagen wachten. Of dat te maken heeft met de rustdag, dat weten we niet precies. Maar verderop dan in de Bijbel komen we dan in het boek Exodus. En daar vinden we dan in Exodus 16 weer voor het eerst die naam Sabbat. Want dan lees ik in Exodus 16, vers 26. 6 dagen zult gij het verzamelen, dat manna. Doch op de 7e dag is de Sabbat. Op dezelfde zal het niet zijn. Dan op er dus geen manna liggen. Dan mag u dus niet dat manna gaan oprapen. Dat is het dan niet. En de dag ervoor moet u dubbel rapen. Dan ziet u dan in de Bijbel, dus 34 eeuwen geleden, dat God erop terugkomt dat hij bij de schepping een rustdag heeft gegeven. En dan natuurlijk in de 10 geboden kondigt de Heer die rustdag weer af. Schepping gegeven, kondigt hem weer af. En in Genesis 31, daar zegt de Heer tegen het volk: gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden. Exodus 31, vers 13. De Heer dringt erop aan dat we die sabbat onderhouden. Kennelijk was er in Egypte door de slavernij misschien wel iets misgelopen en was men niet meer zo strikt in het houden van die sabbat. Maar de Heer, nee, ik wil dat die ene dag er komt en dat die ook nauwkeurig onderhoudt. 1 rustdag. Verderop in de Bijbel komen we dat dan ook weer tegen. In Deuteronomium 5 wordt de wet herhaald. Dan zegt hij het nog weer een keer: gedenk de sabbatdag. En ook de profeten, bijvoorbeeld Jesaja, Jesaja 56, heeft er voortdurend aan herinnerd dat we die sabbat hebben te houden. En Nehemia, Nehemia 13, zijn in de tijd van de Babylonische ballingschap. Ja, die zag dat er op de Sabbat het een en ander misging. Want ja, het is toch ook wel fijn als je op de Sabbat je spullen kon verkopen. Dus er waren allerlei verkopers aan de hand en aan de slag. En dan neem je ze Jeruzalem uit. De Sabbat is niet een dag van kopen. De Sabbat is een dag van ontspanning. Een dag van heiliging. En niet van koop en verkoop. Neem je dit. Dan gaan we dan zo verder in de Bijbel. Dan komen we die rustdag weer tegen in het leven van de Heer Jezus. Hij heeft er een grote twist over gehad met de fariseeën en de schriftgeleerden. Dan zegt de Heer: ik ben de Heer, ik ben de eigenaar ook van de Sabbat. En wat er wel en niet mag gebeuren op de Sabbat, dat bepaal ik zelf. Want ik ben God. En hij is Messias. En hoe de Heer dan die Sabbat heeft ingevuld, niet ten nadele van de mens, maar juist ten voordele van de mens. Vandaar dat hij, en dat vonden de fariseeën wel heel erg, op de Sabbat een mens heeft genezen. Johannes 5, die man in Bethesda, het water van Bethesda. Die 40-jarige zieke man. En later de blind geborene ook weer op de Sabbat. En dat vonden de fariseeën verkeerd. Die zei: doe dat maar op een andere dag. Nee, zei de Heer, ik ben gekomen om goed te doen. Dat doe ik ook op de Sabbat. Vervolgens vinden we dan, ook in de handelingen nog wel, de Sabbat, maar dan komen we de dag des Heren tegen. Dan gebeurt er iets in de Bijbel wat voor ons van groot belang is, want we weten het oude verbond dat wees heen. Het nieuwe verbond, dat is de vervulling. En we weten in het nieuwe verbond dat er, het Nieuwe Testament ook, twee hele belangrijke gebeurtenissen zijn. In de eerste plaats de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En dat was op de eerste dag der week. En vervolgens is er nog een hele belangrijke gebeurtenis in de christelijke kerk. En dat is de uitstorting van de Heilige Geest. En dat vond ook plaats op de eerste dag der week. En omdat die twee grote gebeurtenissen die dus aan de basis liggen van de Nieuwtestamentische kerk, van de Nieuwtestamentische gemeente, op de eerste dag der week plaatsvonden, zien we in de Bijbel, eerst in Handelingen 20, vers 7, dat men op de eerste dag der week bijeenkwam. Dus Paulus zegt dat in Troas, dat ze op de eerste dag der week bijeenkwamen. Dus van de laatste dag de week naar de eerste dag. En in 1 Korinthe 16 vers 2 zegt Paulus dat opnieuw. Dan schrijft hij aan de gemeente van Korinthe. En dan zegt hij dat iedereen nu op de eerste dag der week iets apart legt. Namelijk voor de verzameling van geld die hij aan het verzamelen was voor de armlastige gemeente in Jeruzalem. Dat moest dus op de eerste dag der week gebeuren. Handelingen 20, 1 Korinthe 16. En dan komen we bij Openbaring 1, dan zijn we bij de oude discipel Johannes. En die is dan op de dag des Heren. De dag waarin we herinneren dat de Heer is opgestaan uit de doden, waarin de Heilige Geest is uitgestort in de geest. En de nieuwtestamentische gemeente die kwam dus samen niet meer op de laatste dag der week, maar op de eerste dag der week. En zo zijn wij aan onze zondag gekomen. De rustdag. Het gebod op de rustdag, dat vinden we al voor de zondeval in Genesis 2. Dat vinden we terug in de wet, de 10 geboden. De dag waarop dat moet gebeuren, dat is voor de Joden en tot aan de komst van Christus de laatste dag der week geweest. Dat was ceremonieel. En dat is nu voor de nieuwtestamentische gemeente geworden de eerste dag der week, omdat toen de Heer Jezus opgestaan en dat de praktijk was van de vroeg-christelijke kerk. Dus dan weet u, twee dingen moet u onthouden uit dit wat we in de Bijbel lezen en leren. 1. God heeft een rustdag ingesteld. En we hebben die rustdag gekregen van God, zo lezen we in de 10 geboden, opdat we die heiligen. Dus die dag mogen we op een heilige manier gebruiken. Een manier die in overeenstemming is met Gods bedoelingen. En in de Heer Jezus kunnen we zien hoe de Heer daar gestalte aan heeft gegeven. In de tweede plaats, dus er is een rustdag, dat staat in de 10 geboden. In de tweede plaats, de dag waarop dat moet gebeuren. En dan zie je van het Oude Testament de laatste dag, maar wij doen het op de eerste dag. En dat doen we dan in herinnering aan de opstanding van de Heer uit de doden en de uitstorting van de Heilige Geest. Dus wij houden een rustdag en we doen het op de eerste dag der week. Dat is Bijbelonderwijs. Dat zijn belangrijke dingen, want je merkt tegenwoordig dat we op dit punt wellicht wat aan het verschuiven zijn. Dan moet ik zeggen dat niet alle verandering ook verkeerd is. Toen ik als jongetje opgroeide, had de zondag een toch wat ander karakter dan vandaag de dag. Ik herinner me nog als jongen van een jaar of 10, dat wij, ik noem zomaar een paar dingen, op zondag nooit met de auto mochten. En ook niet met de fiets, behalve bij ziekte. Maar anders niet. Op zondag namen wij ook de telefoon niet op. Mijn vader was melkboer en we hadden een telefoon, maar die werd op zondag niet opgenomen. Dat hoorde niet. Op zondag, de rustdag, dan ging ook voor de winkel, dan ging het luik ervoor. Dan konden de mensen niet in de etalage kijken. Want die deed op zondag geen handel. En op zondag werd er ook bij de deur niet verkocht. Nou, dat was de opvatting en zo vulde men dat in. En verder, op de zondag gingen we twee keer naar de kerk. We liepen dan ongeveer 3 kwartier heen en 3 kwartier terug. Ja, dat zou misschien vandaag ook wel goed zijn om dat te doen. Gewoon maar even flink lopen, vooral met jonge kinderen. Dan raken ze ook hun energie wat kwijt en naar de kerk lopen. Gewoon rustig met anderen. Maar goed, dat even terzijde. We liepen dan naar de kerk, niet met de auto, niet met de fiets, maar gewoon lopen. En zo werd die rustdag ingevuld. Want het was Gods dag. Verder lazen we dan een boek. Of de moeder las voor, meestal uit de kerkgeschiedenis van vreugde of uit de Bijbelsgeschiedenis, 's middags na het eten. Dat was de invulling van de rustdag zoals ik die heb meegemaakt. En misschien de ouderen ook wel onder u. En we gingen ook niet op straat en we gingen ook niet verjaardagen houden en zo. Dat hoorde allemaal niet op de rustdag. Want die dag had je gekregen om te heiligen. Dat is tegenwoordig natuurlijk wat anders. En kijk, als ik een derde beurt doe, ga ik natuurlijk met de auto, dat begrijpt u. Dus in dat opzicht zijn er wel bepaalde veranderingen. En als zondags de telefoon gaat, dan neem ik hem ook wel op. Want het kan natuurlijk een gemeentelid zijn, die is opgenomen in het ziekenhuis enzovoorts. Dus er zijn wel bepaalde dingen die anders zijn. Dat komt ook een beetje door de tijdsomstandigheden. En of dat nou altijd negatief of positief, dat laten we dan wel een beetje in het midden. Maar toch moeten we er wel op letten dat de zondag wel een dag des Heren blijft. En dat is natuurlijk een van de moeilijke punten in onze huidige tijd. Want de winkels gaan open op zondag. De mensen om ons heen, die hebben amper meer verschil tussen de zaterdag en de zondag. En we hebben tegenwoordig natuurlijk allemaal een smartphone en we zijn allemaal aangesloten op internet. En ja, dan komt alles wel zo'n beetje binnen. En dat zou afbreuk kunnen doen aan de diepe betekenis van die ene dag die God aan zijn kerk en aan zijn gemeente heeft gegeven. Gedenk de Sabbatdag. Want waarom heeft God nou zo'n dag gegeven, zo'n rustdag? Ik roep nog even in herinnering dat de eerste keer dat de Heer die wet heeft afgekondigd, dat voor die Israëlieten natuurlijk een onvoorstelbare gedachte was. Ze hadden jarenlang in Egypte waar ze afgebeuld, ook op de zondag. En dan zegt de Heer, jullie krijgen van mij één dag om helemaal te besteden tot eer van mij. Hoef je geen manna te rapen. Hoef je geen slaafs werk te doen. Maar mag je nou helemaal je richten op de echt belangrijke dingen in het leven. Nou, die mensen hebben daar vol verwondering naar staan luisteren. Dat begrijpt u wel. Want in Egypte kregen ze op de Sabbat klappen met de zweep. En werden ze vooruitgeschopt. En er werd niks gegeven om de dag te zitten. En nu zegt de Heer, nee, 6 dagen werk doen en de 7e rustdag. En dan ga je naar de tabernakel en dan zie je hoe er een dier geslacht wordt. En dan wordt de zegen op jullie gelegd. Nou, die mensen die zeggen, dat zullen we doen. Dan kom je die vreugde van de wet weer tegen. Die hartelijke vreugde in God door Christus. En als we dan nog eens even goed naar dat gebod kijken. Dan lezen we in de weergave van de wet in Exodus, dat de Heer er ook een bepaling bij doet over de inhoud, hoe dat gestalte moet krijgen. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e, de Sabbat des Heren, dan moet u geen werk doen. Daar bedoelt God mee werken van die niet echt nodig zijn. Je moet verschil maken tussen werk in het algemeen en werken van noodzakelijkheid. Wat is een werk der noodzakelijkheid? Kijk, als op zondag je huis in brand staat, dan is het nodig dat de brandweer komt. We moeten niet zeggen op zondag, dan blust de brandweer geen branden, want dat zou niet goed zijn. Als je op zondag in een ziekenhuis ligt, dan heb je zorg nodig. En op zondag moet een boer ook zijn koeien melken. We noemen dat werken van noodzakelijkheid. Die moeten natuurlijk wel op de rustdag doorgaan. Aan de andere kant zijn er ook werken die nou niet strikt noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld eten, kopen in een winkel of zo. Dat is niet echt nodig. Dat kan ook op maandag en dinsdag. Nou, die werken moeten we dan ook op die dagen doen. En we moeten dus het gewone, reguliere werk, wat we ook door de week kunnen doen, op de zondag beperken. Vandaar dat we de winkels dicht doen op zondag. Is niet nodig. Je kunt ook zaterdag je boodschappen kopen. Vandaar dat we ook die rustdag moeten gebruiken tot eer van de Heer en ons te verdiepen in waar het nou geestelijk om gaat. Dus gaan we zondags naar de kerk. En dus proberen we ook op zondag nog eens de Saambinder of een ander goed blad te lezen op de kerkbode. En proberen we ook op de zondag, als het even kan, ook nog iets anders te lezen, een goed boek of zo. En probeer er ook eens over te praten. En ja, toen mijn vrouw nog leefde, die speelde altijd even wat. En dan zongen we nog een poosje wat. Eerst bij het orgel, later bij de piano. En dan zongen we wat liederen. Eens was ik een vreemdeling. Of we zongen een psalmen, want op psalmen en zo. En dat vond ze altijd zeer aangenaam. Zouden we ook vandaag nog veel moeten doen. Hè? Nou, dat we die zondag dan gebruiken en dat we alle niet noodzakelijke arbeid van die dag wijden. En dan zegt de Heer, dat moet nou ons hele gezinsleven doortrekken, want dat is voor uw zoon, uw dochter, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, zelfs de vreemdeling die in uw poorten is. En waarin is de vreemdeling? Moet zich houden aan de geboden des Heer. Dan voegt de Heer er nog een grond, een drang bij, een aandrang waarom we dit gebod moeten onderhouden. En als we dan lezen in Exodus, dan zegt de Heer: kijk, ik heb de hemel en de aarde gemaakt. En ik heb u net al verteld, ik leg ook aan die hemel en aarde tot hun nut een bepaalde orde op. Ik ben de grote schepper. En eigenlijk zegt de Heer, als je de rustdag onderhoudt, dan erken je daar eigenlijk mee dat ik je schepper ben. En ik wil dat graag zien bij mijn schepselen, dat ze mij erkennen als de grote schepper. En dat is dan de reden, dat is de aandrang die de Heer gebruikt in Exodus 20. In Deuteronomium, daar staat er nog iets anders bij. Ook weer een andere motivering voor dat gebod. En dan zegt de Heer: kijk, volk van Israël, jullie moeten die Sabbat houden, omdat ik jullie verlost heb uit Egypte. Ik ben niet alleen jullie schepper, maar ik ben ook jullie behouder en verlosser. En dat mag je nou ook in die Sabbat in herinnering brengen. Dat ik jullie heb verlost uit Egypte. En zo geeft de Heer ook vandaag nog de rustdag, om hier in Gods huis te horen van de grote daden Gods, dat Hij nou een volk verlost uit de duisternis en brengt tot zijn wonderbaar licht. Nou, ik wilde dat eerst even aan u preken, omdat we in onze tijd natuurlijk op dit punt wel onze zorgen hebben. En dat meer en meer die boodschap van de Sabbat en die onderhouding van die rust onder druk staat. Maar echt, we bevinden ons met de rustdag op voor 100% Bijbelse grond. En het is de Heere aangenaam als wij die rustdag houden. Laat ons de rustdag wijden. Nu ga ik naar mijn tweede gedachte en dan gaan we naar de betekenis van die rustdag, zoals de Heidelberg dat doet. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we op Psalm 95, het tweede vers. En waar wil die rustdag ons nou bij bepalen? Die zo belangrijke dag die de Heere al van voor de zondeval aan zijn kerk heeft gegeven. In de eerste plaats lezen we dan in onze Heidelberger, want die gaan nu naar de betekenis van de rustdag, dat we de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden. Kijk, dat is nou het eerste. Er is in deze wereld van mensen met 7 miljard mensen, zijn er overheden. In deze wereld zijn er allerlei andere zaken natuurlijk, landen, nationaliteiten, er zijn godsdiensten enzovoorts. Maar in deze donkere wereld is het ook de bedoeling dat het licht schijnt. En dat licht dat schijnt in de gemeente Gods. En nu moet de zondag, de rustdag, ons erbij bepalen dat die dienst des Heren, het samenkomen in de kerk, het doorgeven van de boodschap aan andere mensen, het leven naar die geboden Gods, de dag des oordeels die eenmaal komen zal en de persoon van de middelaar, want dat hangt natuurlijk allemaal samen met de dienst des Heren, dat moet onderhouden worden. Kijk, we kunnen wel zeggen, nou, ik weet wel dat ik bekeerd moet worden en dan is het klaar en dan hoef ik dat niet elke zondag te horen, maar dat is natuurlijk een dwaasheid ten top. Want zondige en vergeetachtige mensen, die zijn de belangrijkste dingen van hun leven binnen de kortste keren weer vergeten. En daarom zegt God in zijn enorme, grote wijsheid, één dag in de 7 dagen laat ik mijn volk samenkomen, de gemeente, die dienst aan deze wereld en aan zielen, dat moet onderhouden worden. Vandaar de rustdag. En hoe moeten we die dan onderhouden? Nou, in de eerste plaats doordat we die dienst belangrijk vinden. In onze gesprekken, in ons er naartoe leven, en dat blijkt uit ons gedrag. En dat we ook voor die dienst wat over hebben, wat tijd, maar ook geld. En dat dus alles wat nou voor die dienst van het evangelie, van die verkondiging, van die goede boodschap, dat ligt in deze wereld, dat we alles eraan zullen doen, dat dat mag blijven. Voor onszelf en voor onze kinderen. Dus dat hier een gebouw staat waarin we samenkomen, dat is heel belangrijk. Ik zeg niet dat we daar onze godsdienst op moeten funderen, maar het is wel belangrijk. En dat we daar ook royaal voor geven en dat daar continuïteit is en dat het allemaal erg belangrijk is. En dat we niet zeggen, nou ja, de kerk, ik weet het niet hoor. Nee, daar doet de Heer grote dingen. Daar vertelt Hij aan zondige mensen wie ze zijn. Dat zijn namelijk zondige mensen. Op weg naar de rampzaligheid. Daar wil de Heilige Geest daarvan overtuigen. Doordringen in het hart. Ook onze machteloosheid leren. Maar daar leert de Heer ook waar nou de weg van redding is. Namelijk in zijn Zoon. De zaligmaker. Gemeente, u kunt allerlei dingen noemen die in uw leven misschien belangrijk zijn. Maar ik hoop dat dit toch wel het belangrijkste is in uw leven. En dat dat ook heel erg weegt. Die zondag die richt zich op de instandhouding en de onderhouding van het predikambt. Dat is dat die boodschap elke rustdag klinkt. En dan niet voor lege banken, maar voor zielen die eronder komen. En die een innerlijke begeerte hebben om er ook te zijn. En dat daar ook alles wat daarmee samenhangt, de scholen, dat bedoelt de opleiding tot het predikambt en noem allemaal maar op, dat we daar ja, in ons gebedsleven, in ons hele persoonlijke leven zeggen, ja dat is toch belangrijk. Nou, misschien hebt u dat ook wel, dat u soms ontroerd in de kerk zit. Als ik me niet vergis, dan heeft God in mijn eigen persoonlijk leven vooral in de Boezem Singelkerk gewerkt en ik vind het toch jammer dat die kerk wordt afgebroken. Daar wil ik nou niet emotioneel en sentimenteel over doen, maar het is toch jammer. En onlangs in de vakantie ben ik nog één keer naar die kerk toe geweest. Ik kan nog één keer zomaar even kijken. Hè. Heb je ook wel met plekjes waar je met je vrouw bent geweest. Dan ga je er nog eens naartoe. Dan kijk je er nog eens en denk, ach, hoe was het? Hoe was het? Weet je, dat een jonge man van een jaar of 25 zat, die achterste bank in het middenschip in de boezem singelde, en dat er gepreekt werd, of dat oude Rietveld een stukje las uit de Bijbel, die kon mooi lezen, of dat er een preek werd gelezen. Ik weet, er zijn vele dingen, maar dat de Heer dat wilde gebruiken. En dan zit je zomaar stilletjes nog eens te kijken. En nou is het afgebroken, is het weg, is jammer. Hoewel het gaat natuurlijk om dat het geestelijke gebouw, hè, dat grote godsgebouw, die levende steen. Maar dat gebeurt wel ergens, hè. Je moet niet in een bos gaan lopen om bekeerd te worden, dan moet je in de kerk zitten. Je hebt tegenwoordig ook mensen die zeggen, nou ja, zondag 's ochtends gaan we naar de kerk en 's middags gaan we dan fijn in de natuur lopen en zo. En dan denk ik, wat is dat toch dwaas? Want er staat nergens in de Bijbel dat we door het bekijken van bomen bekeerd kunnen worden. Dat mag wel. En dat is ook wel goed. En dan kun je iets van de schepper zien. Maar daar hoor je niet het evangelie in. Het evangelie, dat hoor je in, ja, als de Bijbel wordt uitgelegd. Als God ons nawandt. Dus die kerkendienst, die moet onderhouden worden. Dat is het eerste belang bij de rustdag. En daarin vindt Gods volk dan ook een diepe vreugde. Een hartelijke vreugde in God. En het worden bedroefd als daar op een negatieve, afbrekende manier over wordt nagedacht. Kom je ook bij jezelf wel eens tegen. En dat is dan die droefheid over de zonde. Tweede plaats, de rustdag. Dat we in het bijzonder op de Sabbat, de rustdag. En dan worden er een aantal dingen opgenoemd. In de eerste plaats, tot de gemeente Gods naastig komen. Er is een gemeente, een gebouw hebben we. Hoeft niet altijd, maar er zijn ook in Rusland en zo, en in China zijn er ook wel gemeenten die geen gebouw hebben. De eerste kerk hadden ook geen gebouw. Wij hebben wel een gebouw, dat is een voorrecht natuurlijk. Maar dat we bij die gemeente ook naastig komen. We horen ergens bij. Begrijpt? Een gemeenschap. En dat we dan ook getrouw naastig komen. Naast betekent ijverig. En dat we daar komen om Gods woord te horen voorlezen. Dat we daar komen om onze gaven in het zakje te doen. Dat we daar komen om samen met de anderen te zingen uit de psalmen. Dat we daar komen om samen met de anderen te bidden voor onze zielennood en ook voor onze geestelijke nood. Ook voor de nood die we lichamelijk hebben bij onze kinderen, onze kleinkinderen. Allerlei nood in de wereld. Ook dat we de zending opdragen en dat we ook de zieke mensen opdragen. Zodat u dat meeneemt naar huis. Zodat u er thuis ook nog in uw gebeden aan tafel en op uw knieën op terug kunt komen. En dat u daar ook komt om dat woord uitgelegd te krijgen. Woord en de catechismus, dat u weet wat erin staat. En dat u daarover nadenkt en dat u dat meeneemt. En dat dat zo een belangrijke plaats heeft in uw leven. Want kijk, gemeente, denk erom. De meeste van Gods kinderen worden in Gods huis bekeerd en in Gods huis onderwezen. Ja, maar ik heb wel eens gehoord en ik hoorde wel eens een man. En uitzonderingen zijn de regels niet die God hanteert. God bindt ons aan de gemeente waarbij we horen. En dan moeten we dus op de rustdag getrouw naastig komen. Doen we dat niet, dan zondigen we. Zo eenvoudig is dat. Dus doe je dat niet, dan creëer je een droefheid. En doe je dat wel, dan komt er een blijdschap in je ziel. Zo is dat. De tweede plaats, dat we daar komen om Gods woord te horen. Dat is dan de bedoeling natuurlijk van dat samenkomen. Hè? Ja, als mensen samenkomen, dan kan natuurlijk heel wat gebeuren. Sommige mensen vinden het fijn om samen te komen en samen ruzie te maken. Dat is geen beste zaak. Andere mensen komen samen om eens flink op te scheppen over al hun bezittingen. Dat is ook niet erg goed. Weer andere mensen komen samen om in familieverband. Nou, dat mag. Maar als het enige is dat we daar alleen maar horizontale dingen, dan is het toch wel beperkt. Sommige mensen komen ook samen om nog eens wat te lezen uit Gods woord en misschien ook samen daar eens wat over te spreken. Ik zou dat willen bevorderen. Maar we komen naar de gemeente Gods om dat woord te horen. Wat staat er in de Bijbel? Wat zegt God? En wat is daar nou van mij voor belang? Dat ik dus in de kerk wat voedsel krijg voor de week. Nou, vanmorgen heb u dus gehoord van dat licht. Dan kunt u dus nagaan of dat nou ook een beetje mag schijnen in uw leven of niet. Of dat u in het donker loopt. Dat zijn dus dingen waar je vanavond de knieën mee kunt buigen. Dat is wel mooi. Je komt natuurlijk als dominee zo links en rechts wel eens in andere kerken en bij andere mensen. En de laatste tijd, ik vraag dat iedere keer, maar dan zeg ik, zondag nog samen geweest, broeders? Ja. En, waar heb de dominee over gepreekt? Ja, dat is toch wel een moeilijke vraag. Dat ook wel zo in gezelschap. En dan ben je toch wel wat teleurgesteld dat de mensen daar nou van onthouden hebben. En maandag of dinsdag al en dat, ja, de ene is ouder geworden, de ander ja, die had wat moeite met het luisteren. Weer een ander was een moeilijke tekst en ja, zo gaat dat dan. Maar gemeente, als u nou vanavond thuis komt, hè. En u hebt vanmorgen dat boodschap van dat licht voor, wat moet u dan doen? Moet u dan tegen elkaar zeggen, nou ik hoop dat God me bekeert en dat licht nog eens gaat schijnen in mijn leven. Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Is dat de bedoeling dat u over die prediker begint of zo? Nee, ook niet, want dan staat u zelf helemaal in de weg. Weet u wat de bedoeling is? Als u naar huis gaat en zegt, Heere, vanavond als u knieën buigt. Dan heb u vandaag het licht laten schijnen. En dat is het allerbelangrijkste in deze wereld. Want het staat in de Bijbel. Maar dan heb ik ook gehoord dat de apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 6, 4 vers 6... dat hij in dat hart van Paulus heeft geschenen. De God die gezegd het licht en het duister heeft in onze harten geschenen. Heren, wil u ook in mijn hart schijnen? Moet u dus gewoon vragen, hè? Heren, wilt u ook in mijn hart schijnen? Dat geldt voor jongeren, dat geldt voor ouderen. Wilt u alsjeblieft met dat geestelijke licht in mijn hart schijnen? Waarom? Nou, opdat ik zie wie ik ben. Ik, heel persoonlijk. Niet wie anderen zijn en zo, want daar heb ik niks mee te maken. Als ik voor God sta, ik van de week sterf, dan sta ik voor God, heb ik niks met andere mensen te maken. U hoeft helemaal niet bang te zijn voor anderen. U moet bang zijn voor uzelf. Ik ook. Ik moet heel bang zijn voor mezelf. Want ik zou me natuurlijk kunnen bedriegen. Dat kan zomaar. En daarom moet je op je knieën, Heere, wil u dat licht nog weer eens aandoen? Ja, dat is het eerste wat u moet doen. In de tweede plaats moet u zeggen, Heere, wil u dan ook met dat licht schijnen in mijn ziel? U hebt dat licht nodig en wilt u er ook in schijnen? En wilt u me laten zien wie ik ben en hoe machteloos ik ben? Maar ook, wie er nou gezegd heeft in de wereld, ik ben het licht der wereld. Want dan moeten we natuurlijk ook bij dat woord altijd weer vertellen. Dat is uitleg en toepassing. En toepassing betekent dat het woord heel dichtbij komt. En dat u denkt, ja, maar dat gaat over mij. Ja, precies. Dat is een opdracht voor mij. Dat is, hè, dat moet ik ernstig nemen. Precies, dat is toepassen. Toepassen is niet dat we u precies vertellen, moet ik nog wel of niet. En dat u vervolgens weer hetzelfde de kerk. En toepassen is dat u denkt van, wacht eens even. Dat mis ik. Dat heb ik nodig. Als ik zo door blijf leven dan. En ik zou van de week sterven. Dan is het voor eeuwig te laat. En dan komt God bij u en zegt. Kijk. Dan heb ik een middel. Een middelaar. De persoon van de Heer Jezus. Ja. Misschien zegt u. Daar weet ik niet veel van. Nou, dat is op zich natuurlijk wel een beetje erg als u al jaren in de kerk zit en u er niet veel van weet. Want dat zou kunnen wijzen op een soort geestelijke luiheid. Stel dat u zegt, ja, ik vind het heel belangrijk, maar ik ken het nog niet persoonlijk in mijn hart. Dat kan. Dan hoop ik dat u zegt, Heere. Nou ken ik mijn kinderen, of ik ken mijn familie, ik ken mijn vrouw. En dat is allemaal goede gaven. Maar dan mis ik het belangrijkste. En dat is dat ik de Heer Jezus ken. Hoe leer je die nou kennen? Nou, de Heer Jezus komt in de eerste plaats tot zondaren. Zo zegt dominee Hellebroek dat. Als hij ze vriendelijk nodigt en bidt. Dat moet je eerst onthouden, hè? De Heer Jezus die nodigt en die bidt. In de tweede plaats komt hij met veel ernst en oprechtheid. Gaat niet over onbelangrijke zaken. En tenslotte, ik trok ze met mensenzeel, met touwen der liefde. En dan, ja, ik ken het niet. Och, vraag nog veel dat u wil leren. Dat is nou mijn grootste verlangen. Misschien gaat u af en toe wel eens een klein beetje schitteren. Dat het echt het allerbelangrijkste is. Want om er de toevlucht toe te nemen. Om dat te benoden moet je het eerst leren kennen. Snapt u toch wel? Het is net als met een verkering. Twee mensen gaan natuurlijk niet zomaar trouwen. Die gaan elkaar eerst leren kennen. Die maken eerst kennis met elkaar. Die hebben zo eens wat omgang met elkaar. Dat kan een jaar duren, dat kan 2 jaar duren, dat kan 5 jaar duren. Dat is de periode van de verkering. En dan komt het tenslotte tot een huwelijk. En weet u wat nou aangename mensen zijn om zo eens mee te praten? Ja, je hebt mensen die zeggen, het moet allemaal diep. Ben ik het mee eens. Je hebt andere mensen die zeggen, oh, doe toch niet zo moeilijk. Dat is allemaal zeer vanzelfsprekend. Ik weet het niet. Nou ja, ik weet het niet. Ik weet het wel. Je kunt je bedriegen. Maar weet u wat nou zo aangenaam is? Als je handen allemaal leger worden. En je in jezelf eigenlijk steeds minder tegenkomt wat voor God goed is. En dat er die hunkering wordt geboren. Met die persoon van de zaligmaker. Zou het voor mij ook nog kunnen? Zou u mij ook nog willen oprapen? Want ik heb de hominee horen zeggen dat u de goede herder bent. Dat u uw schapen opraapt, zou u mij ook op willen oprapen. En gemeente, wat wordt het dan een wonder, hè? Als die grote zaligmaker zich over u neerbuigt. En u opraapt. En bij de kudde brengt. Ja, dat zijn dingen die Gods kinderen, denk ik, persoonlijk nooit zullen vergeten. Voor het eerst. En ook opnieuw Gods woord horen. Nou, ik ga vertellen zomaar iets van dat u misschien daar eens over na wilt denken. Over die bevindelijke kennis van die zaligmaker. En hoe meer hij gaat schitteren, des te armer wordt u in uzelf en des te groter wordt zijn persoon. En het geloof doet maar één ding en dat is dat trekt op deze zaligmaker aan. Dat neemt de toevlucht tot hem. Dat is geloven. De toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. De sacramenten te gebruiken, doop en avondmaal. Tekenen en zegelen van Gods gunst. Nooit gering achten. Hè? Nooit zeggen van, oh, het is maar dopen, het is maar avondmaal. Het is voor de bekeerde mens, ik laat ik maar wegblijven en zo. Komen, alsjeblieft, kom. Hè? En zit daar maar in je ongeluk in de kerk. Ik heb er geen deel aan, maar oh, God, wat u dan. De weg is banen. En dat dat ook een worsteling is. Sacramenten te gebruiken. De Heer in de gebeden aan te roepen. Dat is het gebed, het ambtelijke gebed ook. En tenslotte hebben we de rustdag ook gekregen om de armen christelijke handreik te doen. Er gewoon een zakje rond voor de diaconie, voor de kerk, voor de schulddeiliging. Dat we voor de kerk geven, dat stond al nummer 1 in de catechismus. Hebben u al gehoord. En daarnaast ook nog voor de diaconie, voor de arme mens. En we zijn wat dat betreft ook als kerkraad blij dat de gemeente haar plicht in het opzicht verstaat. En ook voor de toekomst hoop ik dat er goede middelen mogen worden gevonden. Bijvoorbeeld om andere arme mensen in Amersfoort ook iets te vertellen van die boodschap. En dat we wat ruimte krijgen, ook vanuit de gemeente, om het evangelisatiewerk gestalte te geven. Dat u daarvoor bidt. Dat u, als u tijd hebt, daar ook uw krachten voor wilt geven. En dat u ook uw middelen daarvoor wilt geven. Ja, ik noem dat nou zomaar even, want echt, we leven in een wereld met allemaal hele arme mensen. En al die mensen die door de luisteraar lopen, hebben allemaal hetzelfde nodig. En een oprecht christen, die is, net als de Heer Jezus, zachtmoedig van hart. Dat betekent bewogen van hart. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Goed. Ten slotte, het laatste wat dan nog bij dat vierde gebod hoort, dat is weer een meer algemene grondtoon van het christelijke leven. Dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rust. Het verschil leer maken tussen goed werk en boos werk. Nou, wat is boos werk? Dat is roddelen en zo. Moet je niet doen. Ik krijg alleen maar de Heer in tegen. Liegen, ruzie maken en zo. Dat is allemaal verkeerd werk. Niet doen. Vooral niet mee beginnen. Wat is goed werk? Alles wat in relatie tot de dienst des Heeren, tot zijn koninkrijk. Dat is goed werk. Dat we die boze werken laten rusten en dat we de Heere door zijn geest in ons laten werken. Staat er wel mooi eigenlijk. De Heere in mij laten werken. Ja. Er staat in de Bijbel ook dat we die geest kunnen tegenhouden. In de zin van bedroeven. Paulus waarschuwt er ook voor. Hij zegt, bedroef nou de Heilige Geest Gods niet. Bijvoorbeeld door een slordig leven. Kijk, we kunnen wel heel rechtzinnig praten. Maar het is de bedoeling dat we ook heel rechtzinnig leven. En dat leer en leven niet twee aparte dingen zijn. Want als iemand heel slordig leeft, dan wil de Heilige Geest daar niet zijn volle troost kwijt. En dan is het zelfs wel de vraag of zo iemand eigenlijk een christen is. Heidelberg zegt dat we de Heilige Geest in ons laten werken. Hoe moet je dat nou doen? Hoe moet je nou de Heilige Geest in je laten werken? Ja. Nou, de Heilige Geest heeft een boek geschreven, dat is de Bijbel. U begrijpt, de Heilige Geest maakt dus gebruik van dit instrument. En als u die Bijbel nou heel erg veel dichtlaat, dan kan hij niet in u werken. Dus die Bijbel die moet open. In de tweede plaats moet dan die Bijbel ook met onderscheid worden gelezen. Ik bedoel dit, de fariseeën en de schriftgeleerden zaten natuurlijk ook in die Bijbel te lezen. Maar die zaten allemaal dingen eruit te halen, waardoor ze veel met elkaar konden strijden en vechten. Daar hebben we de Bijbel niet voor gekregen. Eindeloze geslachtsrekeningen noemt Paulus dat. Paulus zegt, lieve mensen, stop daarmee, want dat heeft geen enkel nut. We hebben van God die Bijbel gekregen om die te lezen en te overdenken. En dan proberen dat op een geestelijke manier te verstaan. Dat doe je dus biddend. Je leest een stukje in de Bijbel. Dan neem je de rust voor. Heer, nou heb ik dat zo gelezen. Vliet de toekomende toren. Wil u dat nou ook in mijn hart brengen? En daar er zomaar over naloopt te denken. En allerlei verbanden enzovoort. Hebben u dat nou ook willen? Dat je zomaar een gedeelte uit Gods woord, dat eigenlijk zomaar in je gedachten leven. Elke dag als het ware weer terug. En de laatste tijd loop ik allemaal te denken over Lucas 15, die goede herder. Elke dag ik weer opnieuw. En dan leer je jezelf voortdurend kennen als zo'n verloren schaap. En dan lees je het domme weer eens een keer. En dan denk je, wat heeft het die herder toch gekost? Wat is die drie-ene God toch groot? En wat heeft de Heer Jezus dat toch eenvoudig maar duidelijk gezegd? En dan komt daarna die penning en dan komt daarna die verloren zoon. Wat is dat woord toch eerlijk ernstig en rijk. En dan krijg je het lief. Dan kun je soms ook niet ophouden om erin te lezen, maar ook over na te denken. En dan neem je dat mee in je gebeden. Zo werkt de Heilige Geest, gemeente. En de Heilige Geest die maakt schriftuurlijke christenen. Nou, dat is nou de bevindelijk, schriftuurlijke ondervinding. Hoort wat mijn God deed ondervinden. En dat we dan op die manier in dit leven de eeuwige Sabbat beginnen. Wat is de eeuwige Sabbat? Ja, dat is het hemelleven. En dat heeft de Heer nu weggelegd voor allen die hem vrezen. De kerk komt thuis. Nu gaan we nog even toepassen. We hebben het gehad over het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag. Misschien zegt u nou, die geboden van God, die kunnen me niet veel, die hebben niet veel betekenis voor mij. Dat is jammer. Vanmorgen zei bij de catechisatie nog een van de jongelui, die zei, dominee, weet u, als wij niet meer naar de geboden luisteren, wordt het een chaos in deze wereld. Hij was politieman. Vond ik een mooie opmerking en ik dacht, jongen, daar heb je precies verteld wat het is. Als we niet meer naar Gods geboden luisteren, dan wordt het een chaos. En dan gaan we een paar voorbeelden. Dat is belangrijk dat we dat weten. Dus laten we naar die geboden leven. In de tweede plaats zegt u misschien, ja, maar ik kan dat niet met mijn hart, want ik ben nog onbekeerd. Dan ben ik blij dat u hier zit. En hoop ik dat u de boodschap van vandaag meeneemt naar huis. En dan vertel ik u dat we te maken hebben met een goeddoende God. Echt, de Heer zegt niet als u bij hem komt met uw nood van, nou, dat vind ik nou niet goed dat u bij hem komt. De Heer zegt, kom nou alsjeblieft. Amos, die zegt in Amos 5 tot 3 maal toe, zoek mij en leef. Dat zegt de Heer. De Heer heeft ook recht op dat we dat doen. Dus doen. Niet nalatig zijn. Misschien zegt u, ik vind dat zo moeilijk, dat bevindelijke. Want het moet wel waarheid zijn in het binnenste. Ja, dat hebt u gelijk. De Heer Jezus zegt in Matteüs 22 dat hij de nodiging laat uitgaan. Kom tot de bruiloft. Kom herwaarts, zegt de Heer Jezus. En er zijn er twee grote gevaren die hij in Matteüs 22 noemt. In de eerste plaats dat we allerlei argumenten hebben om niet te komen. De een is druk met zijn werk, de ander is druk met zijn huwelijk, een ander is weer druk. Daar wijst de Heer eerst op. En in de tweede plaats dat we komen op onze eigen manier zonder bruiloftkleed. En dat is ook erg. En weet u wat nou de Heer aan zijn kinderen leert? Ja, misschien vindt u het geen goede beeldspraak of kan er ook niks aan doen. Hij kleedt ze helemaal uit. God kleedt zijn kinderen helemaal uit. Nou, u voelt wel aan dat ik dat hier op de kansel zou doen en zeg, dat zou een schande zijn, dan doe ik dat ook niet. Maar er komt een moment in het leven dat God je helemaal uitkleedt. En dan sta je daar in je schande voor God. Dan kun je wel in de grond zakken. Want dan ben je de grootste boef en de grootste crimineel van heel de wereld. En dan zegt Paulus, dan wordt alle mond gestopt. Want je staat verdoemelijk voor God. Ja. Romeinen 3 vers 19. En weet u wat dan genade is? Een God nou zo'n schandalig mens. Dat witte kleed van de gerechtigheid van Christus uithebt. En dat over hem heen hangt. En vervolgens zegt, ik zie geen zonde meer in Jacob. Geen overtreding meer in Israël. Dat is die zalige ruil waar Luther het over had. Ik hoop dat u, nou denkt er in ieder geval eens over na. Want u komt allemaal een keer zonder enig kleed voor God te staan. In dit leven. Of anders na dit leven. Maar dan als het voor het eerst is te laat. Als dan alles afvalt, dan is het te laat. Voor eeuwig te laat. Dus sta naar die ontdekkunde werking van Gods geest. En dan tenslotte nog even. Ja, hoe lief heb ik uw wet? Is mijn betrachting de hele dag. Die wet des Heren is volmaakt. Die wet die heeft geklonken van Sinaï. En die wet die klinkt nu ook van Sion. En dan zullen er rustdagen zijn in uw leven. U nooit zult vergeten. De God in Christus wilde afdalen. Het u heeft toegeroepen. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Dan begint hier in deze wereld de eeuwige rustdag. En die zal eindigen in het eeuwige leven. Kinderen Gods, het allerbeste komt nog. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 97, vers 7. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.